Als wij tot u komen, kunnen wij u vragen of u inderdaad wilt waarmaken wat wij gezongen hebben. Dat u Sions muren weer opbouwt. Er is geen enkele reden in ons dat u dat doen zou. Maar u neemt ook nooit reden met mensen. En daarom kan het toch. Daarom kan het zoals het doen komen in de tijd van verkeersing. Wilt u geven, heren, dat ook deze avond daaraan mag bijdragen. Dat mensen voor het eerst of opnieuw aan het nadenken gezet worden over hun eeuwige bestemming. Gaan nadenken over henzelf en over de nood van hun leven. Maar ook zicht krijgen op het feit dat u een gaan en vergevend God bent. Wilt u in de eerste plaats dat deze avond geven, dat het aan dat doel dienstbaar zou zijn. Daarnaast willen wij u vragen of u het verenigingsleven als zodanig wilt gebruiken. Wilt u helpen, heren, met alle activiteiten die deze avond gebeuren zullen. En wees onverdiend in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Ik wil deze avond openen met een klein gedeelte uit Handelingen 8. Het bekende verhaal van Filippus en de kamerling. Ik lees het overigens niet geheel. Maar ik stop bij een vers dat voor mijn inleidend woord van belang is. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En ziet een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij ook wat gij leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Tot zover de schriftlezing. Het is denk ik zo'n 2 jaar geleden dat ik de middelste trap van de Prins Maurits afliep. En voor de insiders is dat bekend. Onderaan die trap ligt altijd het oud papier. en mijn oog viel tussen alle weggegooide repetities en ander materiaal dat geen waarde meer had op een boek dat daar lag. En ik kon de verleiding uiteraard niet weerstaan om even te kijken wat dat voor een boek was. Mijn begeerte was gewekt. Tot mijn verbazing bleek dat een boek te zijn van een zekere dominee Dauma over de profeten van Juda. Ik heb daar een minuut of 10 in staan lezen en ik was verkocht. Tempeltje in van de school, van de godsdienstsectie. En ik ben, omdat ik denk, misschien kan ik dat boek nog redden. En anders dan red ik het zelf wel, zal ik het later redden. Ik ben naar een van de godsdienstcollega's toegestapt en gezegd, joh, dat boek dat zal waarschijnlijk wel per ongeluk bij het oud papier zijn terechtgekomen. Nee, zegt hij. En om een lang verhaal kort te maken, kwam zijn antwoord ongeveer hierop neer. Aan zo'n boek heb je niet zoveel. Ik ga de laatste tijd steeds meer mij beperken tot het lezen van de Bijbel zelf. En wanneer je dat maar doet, met bidden om de leiding van de Heilige Geest, dan komt dat wel goed. Dan heb je die boeken allemaal niet nodig. Had hij gelijk? Ja en nee, natuurlijk. En iedereen begrijpt inmiddels dat ik het Bijbelgedeelte heb uitgekozen, omdat wij daar iemand tegenkomen die ook met de Bijbel in handen zit. Die daar ook in studeert en volhoudt. Hij is begonnen waarschijnlijk bij hoofdstuk 1 en hij is al bij hoofdstuk 53 van Jesaja. Hij begrijpt er niet veel van, maar één ding begrijpt hij wel. Er is nood in zijn leven. En het is alleen dit boek dat antwoord kan geven op zijn levensvraag. En dan lees je wel door. En toch is het die man die toestaat dat een volslagen vreemdeling tegen hem zegt, verstaat gij ook wat gij leest? En die man geeft ook het antwoord, hoe zou het kunnen als niet iemand mij onderricht? En het antwoord op zijn levensvragen is dus niet dat God rechtstreeks door de Heilige Geest hem op een bijzondere wijze dat Bijbelgedeelte uitlegt. Het antwoord is ook niet dat diezelfde engel die Filippus leiding gaf op die moorman wordt afgestuurd. Nee, er is een mens die hem straks onderricht gaat geven. En hij is, zegt Calvijn in zijn toelichting op dit Bijbelgedeelte, er niet te trots voor om die uitleg te ontvangen. Het is natuurlijk een intelligent man geweest. Dat kan niet anders. Hij was gesteld over al de schat van die koningin. En om dat te beheren moet je toch het nodige in huis hebben. Bovendien las hij de profeet Jesaja. En of dat nou in het Hebreeuws of in het Grieks geweest is, dat laat ik aan de kenners over. In ieder geval heeft hij een van die talen beheerst. En die man, die acht zich niet te hoog om menselijke hulpmiddelen te gebruiken. Ik ben daar niet helemaal volledig in. In vers 29 staat wel dat het de Heilige Geest was die Filippus natuurlijk zei, voeg u bij deze wagen. Maar goed, het is toch een mens. En dan wil ik toch een klein stukje voorlezen van wat Calvin naar aanleiding van deze tekst heeft gezegd. Ik begin met een vrij citaat, maar ook steeds letterlijker, maar iedereen kan het nalezen waarschijnlijk. Velen schamen zich hun onkunde toe te geven. Zij willen liever een leermeester dan een leerling zijn. Ze willen liever op eigen inzicht steunen dan naar iemand luisteren of een Bijbelverklaring lezen. Toch wil God, en het is niet letterlijk, dat wij de hulpmiddelen niet versmaden. En hij laat het verachten ervan niet ongestraft voorbij gaan. Niet ons is gegeven, maar dat er ook vertolkers en onderwijzers bijgevoegd zijn om ons ter hulp te zijn. Nou, een van die onderwijzers, een van die vertolkers was Spurgeon. En ik moet eigenlijk zeggen, is Spurgeon. Want ook nu nog zou het niet moeilijk zijn om een hele avond met boeiende voorbeelden en keuze uit zijn werk te vullen. En ook nu nog is het denk ik niet moeilijk om mensen te spreken te krijgen en zeggen, Spurgeon is voor mij tot een rijke zegen geweest. En het zou, en dat is onze wens natuurlijk, het zou een goed resultaat van deze avond zijn als er jongelui zijn die zeggen, ik ga toch eens wat lezen van spirituele. Ik kan je garanderen, dan heb je een goede gids. En dan wordt ook waar wat er verderop in dit hoofdstuk over de kamer staat. Dan komt er een moment, op Gods tijd, dat Filippus overbodig wordt en weggaat. En dat de kamerling zijn weg met blijdschap zal gaan reizen. Gebruik zo de hulpmiddelen en als daar het klankbeeld van deze avond aan kan bijdragen dat mensen daar zin in krijgen. Dan denk ik dat de avond dan zijn doel beantwoordt. Dat ter inleiding. We gaan nu over naar het jaarverslag. En ik geef wat jongelui de gelegenheid om dat te presenteren.
Vlak voor onze jeugdvereniging gaan presenteren. Nou, dit is dus een van onze jongste leden, de jongste telg van de jeugdvereniging Arend. Dan ga ik even vragen, hoe vind je het op onze jeugdvereniging?
Nou, ik vind het altijd heel gezellig. Ook zijn de avonden heel leerzaam. En de zo'n jeugdweekend vond ik ook heel leuk. Alleen vind ik het wel jammer altijd heel weinig komen op zondagavond.
Nou, dank.
Nou, dat zijn dus de onderwerpen die we behandeld hebben. We hebben dus drie schetsen. Het leven van David en gelijkenissen zijn van het LCJ. En Verlost uit het diensthuis is een boekje van dominee van Gorssel. Dat hebben we aangeschaft voor de JV-leden. En die schetsen behandelen we dus om en om. De ene week doen we het leven van David, dan gelijkenissen en dan weer het boekje van de Gorssel.
Ook hebben we dit jaar weer wat vrije onderwerpen gehad, zoals suïcide, zelfdoding, dat heeft men ontsluit, daar was er weer wat wijzer van gemaakt. En een onderwerp over dak- en thuisloos aan de hand van de actieschets van het LCJ. Daar heeft Margaret de Geus een inleiding over gehouden.
En natuurlijk hebben we ook een preekbesteking gehad, dat hebben we ook elk jaar één of twee keer. En dat is ook altijd heel interessant, omdat je dan vragen kan stellen over de preken. Dingen die je niet begrepen hebt. Dat is heel interessant altijd.
Ook dit jaar hadden we weer een gastspreker. Meneer Van Hoorn was een avond in ons midden en die heeft een lezing gehouden over Israël. Het was een zeer boeiende, interessante avond. We hebben heel wat vragen kunnen stellen. We zijn heel wat wijzer geworden. Vooral ook over de politieke zaken in Israël.
Nou, en we hebben ook onderwerpen over kerkgeschiedenis. Mirjam heeft dit jaar over christenvervolging een inleiding gehouden. En ze nam dus een aantal personen die christenen vervolgd hebben. En die heeft ze dan besproken. Het was heel interessant.
Nou, ook dit jaar hebben we weer wat activiteiten gehad, zoals jullie zien. We zijn deze evangeliseren en ook hebben we het jongerencongres in Oudorp nog bijgewoond. En dit jaar hebben we ook weer, vorig jaar was dat, een afsluitingsdag gehad van het seizoen in Veren. Daar zijn we wezen kanoën. Gerard, wil je daar wat over zeggen?
Nou, ik zou daar best wat over willen zeggen. Alleen ik ben er zelf niet geweest.
Was je niet? Ik dacht dat je er wat over wou vertellen. Nou, dan zal ik het zelf maar doen. Nou, het was een hele gezellige avond. Onze JV's zijn deze kanoën dus in Veren. Zijn toch wel wat mensen nat geworden. Maar ondanks dat was het een heel gezellige dag. Ook hebben we weer een... Ja, Piet. Wil jij er wat over vertellen?
Nou, dat was een hele leuke middag, een avond met elkaar. We hebben daar heel ontspannen met elkaar gekanot. Het was zo ontspannen dat er regelmatig boten omgingen. En je moest eruit, je moest allemaal nat worden. Daarna hebben we, of kon je ook nog met een kano van zo'n helling af, daar heb ik niet aan meegedaan, daar keek ik liever naar. Het was ook heel leuk om te doen. En daarna zijn we nog met elkaar wezen eten. Dat viel niet mee om een plaatsje te zoeken. Dat hadden we niet helemaal goed geregeld. Maar we zijn toch aan de maaltijd gekomen. En daarna zijn we weer naar huis toegegaan.
Nou, bedankt. Nou, ook dit jaar hebben we weer een opening van het seizoen gehad. Het was niet zo druk bezocht. Maar het was wel gezellig, we zijn met z'n allen wat gegeten, zijn weer strandwandelingen geweest maken, weer ontspannen, wat gevoetbald met z'n allen. We komen toch weer op een gezellig en een spannende avond. Ook hebben we dit jaar weer een weekend georganiseerd. We zijn zelf in Putten geweest. Ik was er ook niet bij, maar het schijnt een heel goed en gezellig weekend te zijn geweest.
Nou, en we hebben dus een huishoudelijke vergadering. Het staat nog steeds huishoudelijke vergadering, maar eigenlijk is het een andere naam geworden. Het heet tegenwoordig Doe-avond. En ja, op die avond dan komen we binnen en dan gaan we gewoon gelijk, staan er allemaal spellen klaar. Sjoelen, tafelvoetbal, tafeltennis, party en co. En nou, dan gaat iedereen gewoon wat doen of gezellig kletsen met elkaar of zingen bij het orgel. En nou, dan na een drie kwartier gaan we beginnen en houden we een huishoudelijk gedeelte. Even een korte stemming voor de belangrijkste dingen. En ja, dan drinken we tussendoor wat. En daarna gaan we weer verder met de spelen. En nou, dat bleek dus dat het wel een geschikte avond werd, want het werd dus drukker bezocht. En op die manier hebben we dus een nieuwe doelavond.
Ook werd er dit jaar weer een kerstavond georganiseerd. We zijn ook bij elkaar geweest en een mooi programma gehad. We hebben met elkaar gegourmet. Het was ook heel gezellig.
Nou, dan hebben we nog wat impressies van de kerstavond. Sommigen waren heel serieus bezig. En anderen iets minder. Nou, het RCJ die organiseert ook in het jaar activiteiten. En daar hebben we de volgende activiteiten bezocht. Jeugdcontactavond. Arina, waar ben jij geweest? Hoe vond je het?
Nou, onze dominee is daar geweest. Die heeft daar gesproken over waarom ben ik vandaag nog christelijk gereformeerd. Nou, we hebben het vooral gehad van waarom dus vandaag naar de kerk gaan van de christelijke gereformeerde kerk. Nou, het was een zeer boeiende avond en we hebben ook weer over onze kerken veel geleerd.
En een ontspanningsavond in Klundert. Nou, daar zijn we ook met een groep geweest. En daar hebben we dus een vosjacht gehad. Het was ook heel leuk, heel gezellig met leden van andere JV's. Dus dat was leuk voor, om het contact te onderhouden. Een Pinksterappel hebben we gehad. Een LCJ-actie, startavond. Arina, waar gaat het over?
Nou, op die avond is dus onze actie ingeluid van het LCJ. Dat was dit jaar voor ontmoeting. Die actie is dus de bedoeling om geld in te zamelen. Dat is voor een dienstenbus. Die rijdt op het moment ook al bij ontmoeting. Daar gaan ze ook mee langs de zwervers. Dak- en thuislozen, om het netjes te zeggen. In Rotterdam langs. En dan krijgen ze ook wat medische en psychische hulp. En soms gaat er ook een dominee mee met die bus. Zo komen die zwervers ook wat meer in aanraking met de mensen. En we kregen ook nog wat tips op die avond hoe we nou wel en hoe we nou niet actie moesten voeren.
Nou, en de Bijbelstudieconferentie wordt ook elk jaar gehouden. Arjen, jij bent daar geweest. Hoe vond je het?
Ja, het was een zeer prettig en leerzaam weekend. En het ook van groot belang is dat je ook met elkaar zeg maar, over de Bijbel bezig bent. En dus de Filippijnse brief behandeld zoals je kan zien. En ja, het is ook gewoon heel prettig om met andere mensen, met andere kerken en kerkverbanden over het geloof te spreken.
Dankjewel. En als laatste nog een jeugdcontactavond te Barendrecht.
Nou, de actiecommissie was ook weer actief dit jaar. We hebben wat kerstkaarsen verkocht. En we hebben ook nog een kerstpostactie gehouden. We hebben wat kerstpost weggebracht. We hebben ook dit jaar een pannenkoekenverkoop gehad. Dat was weer nieuw van het jaar. Dan hebben we wat pannenkoeken gebakken. Nou, heel wat, een stuk of 300. En bij de mensen thuis bezorgd. Het schijnt een zeer geslaagde actie te zijn geweest. En we hebben ook nog een concert georganiseerd. Nog wat vragen aan Martijn, een van de organisators.
Ja, dat was een heel organisatie, maar het was wel een heel mooi geslaagde avond. En ja, een hele mooie collecte heeft opgebracht. Dat is echt de moeite waard.
Ja, dankjewel.
Nou, we hebben nog wat foto's van het weekend. De tv. ...78 vers 3 en 4. En ondertussen wordt een collecte gehouden. Die is dus voor Stichting Ontmoeting. Alvast hartelijk bedankt voor uw gave. Daarna geef ik het woord aan meneer Moeilijke.
U gaat overigens iets aardigs zien vanavond. Een hervormde die door een christelijk gereformeerd brilletje gaat kijken.
Ik had dit nou niet gezegd, ik wilde dit doen als het donker was. Ja, ik zal eerst even iets vertellen hoe het ontstaan is. Sommigen van jullie kennen me, anderen niet meer misschien. Maar ik heb lang geleden op een christelijke scholengemeenschap hier in de buurt lesgegeven. Het vak was Engels. En als een soort zijtak daarvan is ook de Engelse kerkgeschiedenis mij dierbaar geworden. En in Sommelsdijk hebben we een predikant, dominee Den Toom, die wat nauwe banden onderhoudt met een christelijke reisvereniging, het Oosten des Lands. En die maakte nogal wat reisjes en hij wilde een nieuw reisje organiseren naar het land van Spurgeon. Dus hij vroeg mij om mee te gaan en al die dingen te ontdekken. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb daar ook wat dia's gemaakt. Ben zelf dia-minded. Maar goed, dan zijn die dingen gemaakt. Ze staan in een doosje, ergens in een kast, en je doet er dan verder niet meer mee. En toen heb ik gedacht, misschien is het wel aardig om wat kopieën te maken van oude boeken. En die in elkaar te schuiven en daar wat mee te doen. Voor zeg maar belangstellenden. Dat is gebeurd en een technisch assistent, Johan Kiviet, die heeft daar een klankbeeld van gemaakt dat u straks zult horen. En het is, we beginnen dus in Oost-Engeland. Daar is hij geboren, heeft hij zijn jeugdjaren doorgemaakt. Vervolgens naar Londen, waar hij het grootste gedeelte van zijn leven heeft doorgemaakt. Charles Haddon Spurgeon. Het was allemaal niet zo makkelijk. In die tijd waren er nog geen goede gidsen. Ik had een klein gidsje, een boekje van een zekere Heden, en dat was wel aardig. Die hield bij het zoeken van al die plaatsen de spanning erin. Dat ging dan zo. En aan het eind van de weg ziet u rechts een boerderij. Als u nou voor 8 uur aanklopt, dan is de boer waarschijnlijk bereid om u een eindje mee te trekken naar een dreef te rijden. En dan zal hij het hek open doen en als u vanzelf wat verder rijdt, dan komt u bij de steen waar hij gedoopt is. Nou, al dat soort dingen stonden in dat boekje. En ook de plaats waar hij tot bekering is gekomen, het kerkje in Artillery Road in Colchester. Dat ging op diezelfde manier. We konden dat gewoon niet vinden, totdat we op de muur, in armoede naar het politiebureau zijn gegaan, waar we een platte grond kregen en toen hebben we het gevonden. Maar wat schetste onze verbazing? We gingen in het gastenboek kijken en toen is onze bewondering voor de twee predikanten die daar vermeld stonden wel erg gestegen. Daar stonden al de namen van dominee Ten Klooster en dominee Den Butter. Goed, dat was in Colchester. En daarna zijn we dus de volgende dag naar Londen gegaan en daar is het meeste te zien.
De prediker sinds de dagen van de apostelen, een gewaagde uitspraak, maar volgens velen was hij het. Toen hij in 1853 als 19-jarige jongen predikant werd in Londen, trof hij een stad aan die weggezakt was in vrijzinnigheid, onverschilligheid en goddeloosheid. Maar geleidelijk werd deze stad omgekeerd. Mensen uit alle rangen en standen op beroemdheden toe, kwamen onder het beslag van zijn boodschap. En niet alleen voor Londen, maar eigenlijk voor de hele Engels sprekende wereld. En ook daarbuiten mocht hij tot zegen zijn. Men noemde hem de Prins der Predikers. Zijn naam was Charles Haddon Spurgeon. Hoewel hij het overgrote deel van zijn leven in Londen doorbracht, was hij geen Londenaar van oorsprong. Hij werd geboren in Cambridgeshire in het plaatsje Kelvedon op 19 juni 1834. Het huisje van zijn ouders, John en Eliza Spurgeon, staat er nog steeds. Het wordt door de National Trust beschermd. Engeland is altijd erg zuinig geweest op zijn cultureel erfgoed. Zo worden gebouwen en plaatsen die verbonden zijn met historische personen en gebeurtenissen voor het nageslacht bewaard. Zijn ouders trouwden vroeg. Toen hij geboren werd, was zijn moeder nog maar 19 jaar. Hij was de eerste van 17 kinderen, waarvan er 9 jong stierven. Hij was nog maar 14 maanden oud toen hij naar Stanbourne, een dorpje in de buurt, werd gebracht. Als redenen dat hij daar door zijn grootouders werd opgevoed, worden genoemd de ongunstige omstandigheden in zijn ouderlijk huis. Zijn ouders waren naar Colchester verhuisd, waar zijn vader klerk werd op een kantoor van een kolenhandelaar. Ook werd hij dominee van Tollesbury, 9 mijl van Colchester verwijderd. Grootvader James Spurgeon was ook dominee, ook van de Congregationalisten. Spurgeon's jeugd werd hier gestempeld door ongekunstelde vroomheid. Op een dag vertelde grootvader over een afgedwaald lid van de gemeente, Thomas Rhodes. Hij zat net in de plaatselijke kroeg drinken met zijn vrienden. De jonge Spurgeon, hij was toen 5, stond op, ging naar de kroeg en vroeg wie Thomas Rhodes was. Iedereen keek naar Thomas. De jonge Charles ging naar hem toe en zei: "Wat maakt gij hier, Elia? Ik schaam me voor u dat u bij de goddelozen zit. U breekt het hart van de dominee." Later is deze man tot bekering gekomen, waarvan de opvolger van James Spurgeon getuigenis gaf. De pastorie in Stanbourne van zijn grootvader en de kerk op de achtergrond. Deze kerk is gesloopt en elders herbouwd, maar de oude pastorie staat er nog steeds. Dit is de tuin. Een prieeltje is hier aangelegd, waar men rustig kon zitten en gesprekken kon voeren. Op een dag was dominee Richard Neal op bezoek. Hij had in de zending gewerkt. Van hem zijn 14 miljoen traktaten verspreid. Spurgeon was toen nog maar 10 jaar. Dominee Neal vertelde over geestelijke zaken en de jonge Charles vertelde over wat er in zijn hart leefde. Plotseling stond Neal op en profetisch klonk zijn stem: "Deze jonge man zal eens het evangelie preken en hij zal voor een grote menigte preken." Van zijn 10e tot zijn 14e jaar bezocht hij een internaat in Colchester. Daarna studeerde hij aan de landbouwschool in Maidstone, Newmarket, en op de laatste school was hij ook part-time docent. Ook kreeg hij hier wat hij gekscherend noemde lessen in de theologie. In zijn kosthuis werkte een oude keukenmeid die de evangelie van hier las. Met haar sprak hij over het verbond der genade, de persoonlijke uitverkiezing, de vereniging met Christus en de volharding tot het einde. Hij zegt: ik geloof dat ik meer van haar geleerd heb dan ik van 6 hedendaagse doctoren in de theologie zou hebben gedaan. Langzaam groeide de overtuiging van zonde en het verlangen naar behoud. In een avondmaalspreek aan het eind van zijn leven beschrijft hij zijn toestand als volgt. Ik herinner mij nog zeer goed de eerste maal dat God de Heere mij bezocht. Zeker, het was nacht. Nacht in de natuur, maar ook in de onwetendheid en in de zonde. Zijn bezoek had op mij dezelfde uitwerking die het had op Saulus, de man van Tarsen, toen de Heere vanuit de hemel tot hem sprak. Hij deed mij afstijgen van mijn hoog en sierlijk ros en ter aarde vallen. Door de schittering van het licht van zijn geest deed hij mij rondtasten in mijn blindheid, waarvan ik mij nu bewust was. En in de verbrokenheid van mijn hart riep ook ik uit: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ik voelde dat ik tegen de Heere had gerebelleerd, dat ik de versenen tegen de prikkels had geslagen en dat ik kwaad gedaan had, zoveel ik maar kon. Bij deze ontdekking was mijn ziel vol angst en vrees. Ja, die glans van Jezus' oog doorzocht mij zeer, want hij ontdekte mij aan mijn zonde, zodat ik wel naar buiten gaan en bitterlijk wenen moest. Gelijk toen de Heere Adam bezocht en hem riep, zodat hij naakt voor hem moest staan. Zo werd ook ik voor het aangezicht van de Allerhoogste van al mijn gerechtigheid ontledigd. Hij leest veel alleen Baxter, het martelarenboek van Fox en de gedichten van Milton en Cooper. December 1849 is de school gesloten vanwege een koortsepidemie. De kerst brengt hij door bij zijn ouders in Colchester. Zijn moeder stelt hem voor naar een plaatselijke congregationalistische kerk te gaan. Maar als hij onderweg is, sneeuwt het zo erg dat hij besluit naar het vlakbijgelegen kerkje van de primitieve methodisten te gaan. Dit is het kerkje, in wat nu Artillery Road is. En hier vond de belangrijkste gebeurtenis van zijn leven plaats. Zijn bekering. Vanwege het slechte weer waren er slechts 15 kerkgangers. Zelfs de dominee ontbrak. Een lekenprediker zou het woord bedienen vanaf deze preekstoel. Links achteraan ging hij zitten. Wat er toen gebeurde heeft hij 280 keer in zijn leven beschreven. In zijn eigen woorden zegt hij het zo. Mijn leven was vol verdriet en ellende en ik geloofde dat ik verloren was. Toen hoorde ik de prediker Jesaja 45 vers 22 in de Engelse vertaling citeren. Zie op mij en word behouden, gij einde der aarde. Hij had, goddank, niet veel meer te vertellen. Maar dat noodzaakte hem zijn tekst steeds maar te herhalen. En meer had ik toen niet nodig. Hij richtte zich tot mij en zei: die jonge man ziet er ellendig uit. En toen riep hij uit, zoals alleen een primitieve methodist dat kan: zie jonge man, zie nu. En ik zag wat een redder Christus was. En toen ik naar huis ging, voelde ik dat elke sneeuwvlok die op me viel, me vertelde over de genade die ik gevonden had. We gaan nu naar het dorpje Arselen, bij het riviertje de Lark. Dit is de dorpskerk, behorend tot de Anglicaanse kerk. Vanaf de dorpsstraat is het maar enkele kilometers naar het riviertje. Maar eerst dient iets gezegd te worden over de standpunten van de Spurgeons over kinder- en volwassendoop. Spurgeons ouders en grootouders behoorden tot de congregationalisten. Dit waren zelfstandige gemeenten van gereformeerde signatuur die de kinderdoop voorstonden. Toch werd Spurgeon baptist. Toen hij 14 jaar was, ging hij naar de landbouwschool in Newmarket om te leren voor onderwijzer. Op een dag kwam daar een Anglicaans geestelijke die verschillende godsdienstige zaken besprak. Toen hij over de doop sprak, gaf Spurgeon voor het eerst te kennen wat volwassen doop na geloof overeenkomstig de Bijbel was. Toen hij dan ook tot geloof gekomen was, schreef hij naar de dominee van de baptistengemeente in Iceland, W.W. Cantlow, of hij bereid was hem te dopen. Toen Cantlow toestemde, vroeg hij zijn vader toestemming. Deze wilde zijn geloofsleven niet belemmeren en stemde toe. Op 3 mei 1850 werd hij hier gedoopt. De 8 mijl van Newmarket naar Iceland moest hij te voet afleggen. In die tijd was er een veerbootje op deze plaats. En toen Spurgeon gedoopt werd, stonden er mensen aan de kant en op bootjes in het midden van het riviertje. Zelf had hij nooit eerder een volwassen doop gezien. En na afloop was hij er vol van. Hij zei: ik gaf er niet om of de hele hemel, aarde en hel er getuigen van geweest waren. Het water had alle vrees weggewassen. Hij was er trots op van Christus te zijn. Een eenvoudige gedenksteen herinnert aan deze voor hem diep ingrijpende gebeurtenis. In een brief aan zijn moeder feliciteert hij haar met haar verjaardag. Dat zij de kinderdoop voorstond, had ze hem eerder gezegd. Ik heb de Heere gebeden of hij je wilde bekeren, niet of je baptist zou worden. Met een kwinkslag pareert hij dit door in de brief te schrijven: de Heere heeft uw gebed om mijn bekering verhoord. Hij heeft nog een toegift gedaan. Ik ben baptist geworden. Hij sluit zich dan aan bij de St. Andrew's Baptistenkerk van Cambridge. Het oorspronkelijke gebouw zoals Spurgeon het gekend heeft. De kerk na een verbouwing zoals die er nu uitziet. Hier werd hij onderwijzer aan de zondagschool voor de kleintjes. Ook werden op zondagavonden van hieruit jonge mannen uitgezonden om te spreken bij gezinnen in de omgeving die het zonder een evangelische prediking moesten stellen. Spurgeon voelde zich hier niet toe bekwaam. Maar de leider van de gemeente vond dat wel. Hij verzon een list. Op een zondagavond moest een van de jonge mannen naar het gehucht Teversham in de buurt. Zou jij hem willen vergezellen en een gebed uitspreken? Vroeg hij aan Spurgeon, die hierin toestemde. Maar hetzelfde had hij aan de andere man gevraagd. Onderweg was deze erg stil en Spurgeon dacht dat hij mediteerde over wat hij zou gaan zeggen. Toen ze Teversham naderden en de list bemerkten, stonden ze perplex. Wie zou nu preken en wie zou het gebed uitspreken? Jij geeft les op de zondagschool, zei de ander. Jij kunt het vast beter dan ik. En zo ontstond Spurgeon's eerste preek. In dit huisje gebeurde het. Hij koos als tekst: voor hen die geloven is hij dierbaar. Na de preek vroeg een vrouw: jongeman, hoe oud ben je? Hij zei: u mag nog geen vragen stellen. De dienst is nog niet afgelopen. We moeten nog 1 lied zingen. Na afloop vroeg ze opnieuw: jongeman, hoe oud ben je? Zijn antwoord was: ik ben nog geen 60. Hij was nog maar 16. Daarna preekte hij in de buurt van Cambridge. Ook kreeg hij een uitnodiging op zondagmorgen in Water Beach te komen preken. Water Beach is een schilderachtig plaatsje. En hier in de Baptistenkerk preekte hij toen hij 17 jaar was. Men was zo onder de indruk dat hij voor de volgende zondag ook gevraagd werd. Hierna werd hij beroepen. Hij keerde het dorp als het ware ondersteboven. De meest beruchte dronkaards werden bekeerd. Dit is de plaats waar bekeerlingen werden gedoopt. Het oorspronkelijke kerkgebouw met rieten dak was afgeladen. De ramen stonden open, zodat degenen die niet in de kerk konden, de dienst buiten toch konden meemaken. Hij legde de eerste steen van het nieuwe gebouw dat later verrees en nog steeds dienst doet. Ook zijn hier nog enkele preekschetsen bewaard. Met niet meer dan een papiertje van briefkaartformaat beklom hij de preekstoel. In Water Beach leefde hij te midden van de natuur. De bevolking bestond uit eenvoudige dorpelingen en boeren. En vooral aan deze laatste groep moet hij gedacht hebben toen hij later zijn preken voor de boerderij schreef. In het voorwoord schrijft hij: boeren zijn christenen met een sterk geloof wanneer de genade hen vernieuwt. Want God is overal om hen heen. In oude tijden ontmoetten de Heere mensen bij het braambos, de beek en de bron en sprak met hen op het veld, de dorsvloer en in de schaapskooi. En nog steeds schijnt hij dichter bij de mens te zijn op het platteland dan in de vuile stad. Nooit kan een landbouwer zijn ogen opendoen zonder iets te leren. Onkruid en gewas, vorst en zonneschijn, groene scheutjes en de gele aar, jonge plantjes en arenlezers, heggen en sloten, vossen en schapen, droogte en overstromingen, wagens en paarden, heggen en ploegen. Elk stuk land is een onderwijzer en een lesboek over God en onze zielen. In de preken voor de boerderij gaat hij ook in op de valse lijdelijkheid. Uit een preek over de boerderij van de luiaard. Ik ben mensen tegengekomen die dachten dat ze de leer van de genade volkomen begrepen. Die precies de voorbeschikking, de vastheid van Gods raad, de noodzaak van het werk van de geest en alle andere stukken uiteen konden zetten. Maar wat ze van deze leerstukken geleerd hebben is dat ze niets hoeven te doen. Niets doen is hun geloof. God moet het doen. De zaligheid is louter genade. Hij moet stilzitten tot het gras aan zijn enkels groeit. Ik heb hen zuur zien kijken, hun bejaarde hoofd zien schudden en harde dingen horen zeggen over mensen die met ernst zielen trachten te winnen. Ik heb ze jonge mensen neer zien vellen. Hoe zullen we het oordeel van deze dogmaticus, deze veelwetende luiaard, overleven? Salomo haast zich ons te redden en zegt dat de akker die met distelen en netels was bedekt, de akker eens luiaards was. Uit het boekje Rondom de Enge Poort. Ziet u de boom op dit plaatje? De klimop is er geheel overheen gegroeid en verstikt hem, terwijl hij zijn leven eruit zuigt en hem doodt. Kan die boom worden gered? De hovenier acht het mogelijk, maar dan zal hij met zijn snoeimes de klimop moeten wegsnijden. Als dus een zondaar zijn zonde wil vasthouden, dan moet hij erin sterven. Wat is uw lievelingszonde? Is het groot wangedrag, of liefde tot de wereld, of vrees voor mensen, of verlangen naar onrechtmatige winst? Ongetwijfeld hebben vele gelovigen dit alles moeten leren missen. Maar als zij daardoor tot het eeuwige leven zijn ingegaan, hebben zij een grote winst behaald. Daarop komt het aan, mijn vriend. Evenals dat het geval was bij John Bunyan. Dan spreekt een stem tot u en zegt: wilt u uw zonden vasthouden en naar de hel gaan, of uw zonden loslaten en naar de hemel gaan? Spoedig werd hij overal bekend. Men vroeg hem her en der een preekbeurt te vervullen. Zo preekte hij ook in New Park Street in Londen. Dit leidde tot een beroep. Toch waren er slechts 80 kerkgangers. 5 stemden tegen. En de rest stemde voor het beroep, onder voorwaarde dat de beroep zou kunnen worden herzien na 6 maanden. De vrees van velen was ongegrond. Spoedig was het gebouw dat 1200 zitplaatsen had, bezet tot de laatste stoel. Het was 1853. Hij verbleef in een kosthuis aan Dover Road in Zuid-Londen. Vanaf 1855 werden zijn preken gedrukt en verkocht. Dit is een der latere uitgaven samen met de preken uit de Metropolitan Tabernacle. Totaal zijn er 63 delen met 3561 preken. Een karakteristieke houding uit zijn jonge jaren. In New Park Street Chapel had hij de gewoonte een zakdoek vast te houden. Het was een blauwe met witte noppen. Het gaf zoveel afleiding dat de kerkraad hem een doos zakdoeken cadeau gaf. Nu geheel witte. New Park Street Chapel was spoedig te klein. Men zag uit naar een groter gebouw. Het werd de Exeter Hall met 4000 zitplaatsen. Maar soms moesten er even zoveel mensen teleurgesteld worden. Men wilde echter het contract niet verlengen, zodat weer een nieuwe plaats gevonden moest worden. Het werd nu Surrey Gardens Music Hall. Hier gebeurde een ernstig ongeluk. Het was 19 oktober 1856 in de avonddienst. Het aantal kerkgangers werd geschat op 20.000. Tijdens het gebed voor de preek riep iemand vanaf de bovenste galerij: brand! Het was met opzet om wanorde te scheppen. Iemand anders riep: de galerijen storten in. Er ontstond paniek en 9 mensen vonden de dood. 28 anderen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht en er waren verschillende zware gewonden. Spurgeon was zo verslagen dat men vreesde dat hij nooit weer op de preekstoel zou staan. Maar 2 weken later stond hij weer op dezelfde plaats. Een van zijn gemeenteleden verdient wat meer dan gewone aandacht. Het is Susanna Thompson. Ze ontmoeten elkaar bij een ouderling. En na een gemeenschappelijke belangstelling voor geestelijke zaken, werd deze ook persoonlijk. Op 1 februari 1855 werd ze gedoopt. Zijn eerste cadeau voor haar was de christenreis, met de inscriptie: ik wens u voortgang op uw gezegende pelgrimsreis. Haar cadeau voor hem was het volledige werk van Calvijn. Op 8 januari 1856 trouwden ze. En na een huwelijksreis naar Parijs gingen ze wonen in de pastorie aan de New Kent Road. Hier werden hun kinderen geboren. De tweeling Charles en Thomas. Hierna verhuisden ze naar Helensburgh House aan de Nightingale Lane. Zaterdagavonds begon hij met de voorbereiding van de preek voor zondagmorgen. En zondagsmiddags bereidde hij de preek voor 's avonds voor. 'S maandagsmorgens nam hij de in steno opgenomen preken door en maakte die klaar voor de uitgever. Zodoende hield hij veel tijd over voor het schrijven van boeken, studeren, lezen, leiding geven aan de gemeente en diverse instellingen. Zo ontstond ook het dagboek, het checkboek van de Bank des Geloofs.
Dan zullen we dan eerst nog een psalm zingen, die staat nog voor de pauze op het rooster. Psalm 45 vers 1. De pauze gaan houden. In de pauze is de gelegenheid tot vragen stellen, schriftelijk indienen, kan bij meneer Moeleker. Hiervoor op de tafel liggen blaadjes en een aantal pennen. Kan ook, denk ik, mondeling. En dan gaan we na de pauze verder. Als jullie dan de gesprekken willen staken en gesprekstof willen bewaren tot na deze avond, dan willen we graag weer gaan beginnen. De opbrengst van de collect is €95,20. Heel hartelijk bedankt voor dit geld voor Stichting Ontmoeting. Willen we gaan zien op Psalm 45 vers 8.
Elke dag behandelt hij een belofte die door het geloof verzilverd dient te worden. Voor 23 januari schreef hij naar aanleiding van Leviticus 1 vers 4... Als een stier in zijn plaats kon worden aanvaard om verzoening voor hem aan te brengen, hoeveel te meer zal dan de Heere Jezus onze volkomen en algenoegzame verzoening zijn? Sommigen redetwisten over de grote waarheid van de plaatsbekleding. Maar wat ons betreft is hij onze hoop, onze vreugde, onze roem, ons alles. Jezus wordt in onze plaats aanvaard om voor ons verzoening aan te brengen. En wij worden aangenomen in de geliefde. Laat de lezer er terstond voor zorgen dat hij zijn hand legt op het volkomen offer van de Heere, opdat hij door het aanvaarden het nut ervan mag verwerven. Als hij dat alles heeft gedaan, laat hij dan opnieuw doen. Als hij het nog nooit gedaan heeft, laat hij dan zijn hand uitstrekken zonder een ogenblik uitstel. Jezus is nu de uwe als ge hem wilt bezitten. Leun op hem, leun sterk op hem. En dan is hij zonder enige twijfel de uwe. Ge wordt verzoend met God, uw zonden worden uitgewist en gij zijt van de Heere. Helen's Burghouse is niet veel veranderd in de loop der jaren. Spurgeon en zijn vrouw in de tuin achter de pastorie. De zaterdagavond brachten de Spurgeons ook vaak lezen door. Zij las hem dan voor uit de Puritijnen. Een geliefd boek was De Gereformeerde Pastor van Baxter. Opnieuw de tuin, waar als curiositeit de trap naar de preekstoel uit New Park Street Chapel in een boom bevestigd was. De plaquette ter herinnering aan de Spurgeons. Ze beleefden hier een gelukkige tijd. Ook preekte Spurgeon aan de noordkant van de Theems. Dit is de Royal Agricultural Hall met 15.000 zit- en 3.000 staanplaatsen. Maar het grootste aantal kerkgangers waarvoor hij ooit preekte was in Crystal Palace. Dit was gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1851 in Hyde Park. Het was een gedurfde constructie van glas en ijzer en met een oppervlakte van 70.000 vierkante meter het grootste gebouw ter wereld. Na de tentoonstelling werd het verplaatst naar Zuid-Londen. De glazen koepel was zo groot dat een volgroeide iep kon blijven staan. Het was op woensdagavond 7 oktober 1857 dat 23.654 mensen bijeen waren om het woord te horen. Wat een stem moet hij gehad hebben. Wat een beslag moet het woord gehad hebben op de massa's. Men schat dat Spurgeon in zijn leven 10 miljoen mensen moet hebben bereikt door zijn prediking. In 1936 brandde Crystal Palace af. Op dit enorme terrein heeft het gestaan. En deze Sphinx ligt er nog als een stille getuige van een bloeiperiode van Engelands kerk. Dit is de Metropolitan Tabernacle. Na alle omzwervingen in publieke gebouwen werd besloten een eigen kerk te bouwen. De tweede plaats was aan een druk kruispunt in Zuid-Londen, tegenover The Elephant and Castle. Een naam die overgegaan is op het plein. De naam van de kerk werd de Metropolitan Tabernacle. Tabernakel was een verwijzing naar het Oude Testament. De stijl van het klassiek Grieks, een verwijzing naar de taal van het Nieuwe Testament. De ruimte werd goed benut met verschillende galerijen, zodat het totaal aantal zitplaatsen ongeveer 7000 was. Soms was er echter het dubbele aantal belangstellenden, waarna Spurgeon 2 diensten achter elkaar hield. Spurgeon in zijn typische houding achter de balustrade dwing ze om in te gaan. Uit een van zijn preken die later verzameld werden, De Wonderen van de Heiland. Het onbeproefde geloof mogen waar geloof zijn, maar het is voorzeker klein geloof. Ik ben ervan overtuigd, broeders, dat waar geen beproeving is, het geloof juist adem genoeg kan krijgen om in leven te blijven. Maar dat is dan ook alles. Het geloof groeit en bloeit nooit zo goed als wanneer alle dingen tegen zijn. De stormen dienen om het schip vooruit te brengen en de bliksemstralen om het te verlichten. Wanneer er op zee kalmte heerst, span dan de zeilen zoveel gewild. Het schip beweegt zich niet naar de haven. Waar laat de winden loeien en de wateren zich verheffen, al schommelt dan ook het schip, al wordt dan ook het dek door de golven overspoeld, al kraakt dan ook de mast, zo spoedt het zich toch naar de begeerde haven. De kerk is 2 keer verwoest en herbouwd. Het huidige interieur met als herinnering aan Spurgeon de tekst die hem tot verandering bracht, boven de preekstoel. Helensburg House lag vlakbij een grote open ruimte in Zuid-Londen, Clapham Common. In Spurgeon's tijd was het ook een geliefd park voor de zaterdagavond. Hier ziet u de muziektent uit die tijd. Hier hield hij openluchtdiensten, evenals zijn grote voorbeelden uit de 18e eeuw, Whitfield en Wesley. In een van de diensten kwamen 110.000 mensen bijeen. Zijn tekst was: Zijt ook gij bereid. Hij koos deze tekst omdat op dit terrein 2 weken daarvoor een man dodelijk door de bliksem getroffen werd. De collecte was bestemd voor de weduwe. Een wat ongebruikelijke foto van Spurgeon. Niet in een kerkelijke omgeving of in zijn studeerkamer, maar gewoon op straat. Spurgeon leed veel aan reumatische jicht. Daarom verhuisde hij nog eenmaal naar wat hoger gelegen grond. De straat is later naar hem genoemd. Bescheiden mag men dit optrekje zeker niet noemen. Maar de Spurgeons deden er niet moeilijk over. Helensburg House was verkocht en er bleef nog geld over voor een butler, een kok, 2 dienstmeisjes, verschillende tuinlieden en een koetsier. Zijn studeerkamer, met een gedeelte van zijn bibliotheek van de pastorie Westwood genaamd. De rest van zijn boeken. Westwood is later gesloopt. De naam leeft nog voort in de middelbare school die op de plaats is gebouwd. Westwood School. Wat later stichtte hij een predikantsopleiding. Gewoonlijk gaf hij les in de klaslokalen. Maar soms op een mooie zomerdag zaten zijn studenten in de tuin onder de vraaghek. Hier stelden ze Spurgeon vragen en oefende hij hen in het onvoorbereid preken. Dit brengt ons op een nieuw onderwerp. De opleiding tot predikant. Pastors College. In de jaren 50 begon Spurgeon uit te zien naar nieuwe predikanten. Hij verwachtte een grote opleving in Engeland. Het begon in de tijd van New Park Street Chapel met een jonge man die zelfs nog 4 maanden jonger was dan hij zelf. Dat Spurgeon niet kerkistisch was, bleek toen hij de congregationalist dominee Rogers benoemde tot leraar. De studenten logeerden bij gemeenteleden en toen het aantal groeide werd een speciale school met bibliotheek gebouwd achter de tabernakel. Veel werk voor de opleiding tot predikant werd gedaan door James Archer, een broer van Spurgeon. Door de gestage groei van het aantal studenten werd het Pastors College toch te klein. In 1923 werd Falkland Park geschonken, dat nu omgedoopt werd tot Spurgeon's College. Een relief dat de herinnering aan Spurgeon als leraar levend houdt. Een glas- en loodraam met de devies van Spurgeon. Et teneo, et teneor. En ik houd vast, en ik word vastgehouden. Een verwijzing naar Paulus in Filippenzen 3. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Ook staat hier Spurgeon's standbeeld. Hij is hier afgebeeld in zijn karakteristieke preekhouding. In 1866 werd Spurgeon verrast met een donatie van 20.000 pond. Een bedrag vergelijkbaar met enkele miljoenen guldens in onze tijd. De geefster, mevrouw Hilliard, was de weduwe van een Anglicaanse dominee. Haar wens en bede was een weeshuis voor jongens te stichten, waar ze in aanraking zouden komen met het evangelie. En, door genade, opgeleid konden worden voor predikant of zendeling. Een jaar later werd een stuk grond gekocht in Stockwell en werden de eerste jongens gehuisvest. Spurgeon was graag bij de jongens. Hij vertelde verhalen, hij trakteerde ze en in de tabernakel kregen ze een plaatsje vlak onder de preekstoel. Later werd er ook een meisjesafdeling gebouwd. Hier ziet u het totale complex. In 1939 werd het totale weeshuis overgebracht naar Burchington in Kent. De gebouwen werden gesloopt en op de plaats werd een school neergezet. En ook hier weer een herinnering aan Spurgeon. Het aantal activiteiten nam toe. In 1868 werd een armenhuis gesticht, vlakbij de tabernakel. In 1875 stichtte Spurgeon's vrouw een boekenfonds, zodat armlastige dominees toch boeken konden krijgen. Het eerste boek dat verspreid werd was Pastorale Adviezen. Op soms komische wijze beschrijft hij allerlei gewoonten en houdingen van predikanten. Dit is vuur en zwavel tegenover stroop. Spurgeon let echter niet in de eerste plaats op de gaven van de predikant, maar op zijn effect. Hij zegt: sommigen van onze broeders hebben een grote invloed op de mensen, en toch zijn anderen met grotere gaven daarvan ontbloot. Laatstgenoemden blijken niet dicht bij de mensen te kunnen komen. Zij kunnen hen niet pakken en hun gevoel wakker maken. Er zijn predikers die in hun preken de hoorders één voor één bij de kraag schijnen te grijpen en de waarheid rechtstreeks in hun ziel te drijven. Terwijl anderen zo in het algemeen spreken en daarbij zo koud zijn, dat men geneigd is te denken dat ze spreken tot de bewoners van een ver verwijderde planeet. Leer de kunst om mensen te overreden. Als ik het me goed herinner, vertelt ons het oude klassieke verhaal dat de zoon van Darius, die van zijn kindsheid af stom was geweest, toen een soldaat op het punt stond zijn vader te doden, plotseling tot ieders verbazing uitriep: weet gij niet dat hij de koning is? Zijn zwijgende tong werd losgemaakt door de liefde tot zijn vader. En zeker kan de onze ernstige woorden vinden wanneer wij onze voor de zonde gekruisigde heren aanschouwen. Broeders, geef acht op hen die zondaars tot Jezus brengen. Ontdek hun geheim en gun u geen rust voordat u datzelfde vermogen verwerft. Maar beluistert u daarentegen een prediker die wel zeer wordt bewonderd. Doch u komt door onderzoek te weten dat geen zielen tot bekering komen, zeg dan: dat is niets voor mij. Want ik probeer niet een groot man te zijn, maar om met zegen werkzaam te zijn. Wat te denken van de timmerman? Na allerlei typische gebaren besproken te hebben, adviseert hij de predikant, die steeds een zagend gebaar maakt met zijn arm, zijn zaag thuis te laten. En daarna bespreekt hij de timmerlieden. Hun enige gebaar is hameren, hameren en nog eens hameren, zonder dat ze erbij nadenken of zij er een reden voor hebben, onverschillig of hun onderwerp verheugend of ontroerend is. Ze spreken met kracht, maar hun gebaar is altijd hetzelfde. Ze schilderen de lieflijke bekoring van de Pleiaden en het vriendelijk lokken van de liefde met vuistslagen. Zij trachten u de schoonheid en de tederheid van hun onderwerp te laten gevoelen door het gebonk van hun rusteloze hamer. Nog een bekende serie was een commentaar op de psalmen De Schatkamer van David. Er werden 120.000 exemplaren van verkocht. Voor jonge predikanten was er een zeer nuttig en praktisch boek, een compleet commentaar op het Oude Testament. Daarnaast schreef hij nog zo'n 40 boeken. Al vroeg had Spurgeon te kampen met reumatiek. Daarom probeerde hij bij het ouder worden de gure Engelse winters te ontvluchten. Een mooi toevluchtsoord vond hij aan de Franse Riviera in het plaatsje Menton. Hier vond hij wat rust, te midden van zijn overvol bestaan. In een bundel avondmaal spreken, totdat hij komt, beschrijft hij het bekoorlijke landschap. Maar nauw daarmee verbonden, ziet hij het landschap van Palestina, het heilige land, waar de Heere Jezus in een soortgelijke omgeving verkeerde. Gaat heen, geliefden, en spreekt met Jezus. Als gij aan het strand wandelt, want hij hield dikwijls aan de zeekust zijn verblijf. Oefent met hem gemeenschap te midden van de bossages der olijfbomen, die hem zo wel bekend zijn van zo menige nacht dat hij in de gebeden moest worstelen. Indien er ooit een land geweest is waarin men de merktekenen van de Heer Jezus en zijn gemeenschap kon zien, behalve het heilige land, dan is deze Riviera wel de meest gezochte plek. Het is een land van wijngaarden en vijgenbomen, van olijfbomen en palmen. Ik heb het genoemd uw land, o Emmanuel. Zo vaak verbeeld ik me in ditzelfde Menton dat ik uitzicht heb op het meer van Genezareth, of dat ik me bevind aan de voet van de olijfberg, of dat ik staar in het geheimzinnig en somber donker van de hof van Gethsemane. De nauwe straten van dit oude stadje zijn juist zoals die waardoor Jezus zijn schreden richtte. De dorpjes uit de omtrek, juist zulke die hij bewoonde of doortrok. Houd uw harten slechts oprecht voor hem. En hij zal u hier dikwijls bezoeken. Totdat gij elke dag met uw God zult wandelen, gelijk Henoch. En aldus, uw weekdagen worden veranderd in sabbatten. De maaltijden in sacramenten. De mensen in tempelen. En de aarde in de hemel. Dit is Hotel Beau Rivage, waar hij vaak logeerde. Hij staat hier op het balkon met zijn vriend en uitgever Passmore. In 1851 vatte hij een flinke kou, die voor hem het einde zou betekenen. Zijn sterfbed kwam 31 januari 1892. Zijn getuigenis was: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld kwam om zondaren te redden. Op dit gezegende feit rust mijn ziel. Hoewel ik 40 jaar lang Christus en dien gekruist heb gepreekt en anderen aan de voeten gebracht heb van mijn meester, heb ik op dit moment geen ander straaltje hoop dan wat Jezus voor schuldigen heeft gedaan. In de morgen van 1 februari 1892 stierf hij, 57 jaar oud. Even oud als Calvijn, Tyndall, Edwards en Whitfield. Zijn lichaam werd begraven op de begraafplaats van Knowwood in Zuid-Londen. 60.000 mensen liepen langs het baar. Veel leden van de gemeente zijn in de buurt van Spurgeon's tombe begraven. Ze wilden met hem opstaan bij de laatste bazuin. De tombe is licht beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo kwam een einde aan het leven van de man die wij nog steeds noemen de prins der predikers. Nog een laatste waarschuwing en groet vinden we in het bekende boekje Alles uit Genade. Zeer waarschijnlijk zullen de meeste vruchten van mijn werk pas gezien worden als mijn rechterhand, die thans op het papier rust, verstijfd zal wezen in de dood. Lezer, laat mij u ontmoeten in de hemel. Ga niet naar de hel. Van dit verblijf der ellende is er geen wederkeren. Waarom wenst u de weg des doods te betreden, als de poort des hemels voor u openstaat? Weiger niet de vrije vergiffenis aan te nemen, het volle heil dat Jezus schenkt aan allen die op hem vertrouwen. Aarzel niet en stel niet uit. U hebt al genoeg goede voornemens opgevat. Kom thans eens tot de daad. Geloof thans in Jezus door een onmiddellijke beslissing van uw hart. Kom heden tot de Heere, ja heden. Herinner u dat het thans voor u nu of nooit kan wezen. Laat het nu zijn. Vaarwel. Nog eens smeek ik u, laat mij u in de hemel ontmoeten.
Dan heb ik twee vragen ontvangen. De eerste. Spurgeon en Philpot waren allebei baptist. Hoe komt het dat Philpot meer in onze kringen leefde, zijn prediking, dan Spurgeon?
U hebt net dat raam gezien, waarin zijn hand dat kruis vasthoudt. Daar zit eigenlijk alles in. De mens houdt het kruis vast, maar de Heere leidt hem daartoe. Dat is Gods leiding, Gods raad en de menselijke verantwoordelijkheid in één. Nu heeft Spurgeon op met dat als basis de neiging om die menselijke verantwoordelijkheid wat meer te benadrukken, wat hem dan ook wel eens een keer kritiek opgeleverd heeft, als zou hij Arminiaans zijn, remonstrants. Dat is niet waar. En dat blijkt ook uit al zijn geschriften. Maar omdat hij in zijn oproep tot bekering zo ver gaat, zoals u op het laatste ook hoorde, die laatste waarschuwing enzovoorts, kunnen sommige mensen wel eens het idee krijgen, ja, is dit nu wel helemaal de volle raad Gods? Philpott aan de andere kant, die gaat andersom te werk. Die beschrijft hoe een gelovige aan het geloof gekomen is. Het is Gods gave, 100%, iets wat Spurgeon niet ontkent. Maar hij verzandt dan soms, zoals velen zeggen, in de lijdelijkheid. Het mens moet het maar afwachten. Nou, zo zijn Spurgeon en Philpott twee exponenten van eigenlijk, voor mijn gevoel, de volle gereformeerde prediking. Alleen ze zijn allebei een eigen weg gegaan. En de andere vraag heeft daar ook mee te maken. Waarom zijn preken van Spurgeon zo eenvoudig en die van Philpott niet? Wat is de oorzaak daarvan? Ik vind ze leerstellig dogmatisch. Ik denk dat dat meer een technische oorzaak heeft. Spurgeon die preekte weliswaar van tevoren bestudeerd, maar voor de vuist weg. En zijn preken werden in steno opgenomen. En later herschreef hij die. En dat is bij Philpott wat minder het geval. Dat zijn veelal uitgeschreven preken, die ook in de 19e eeuw vertaald zijn. En die dan ook, zeg maar, het taaleigen van die tijd hebben. En daardoor wat moeilijker lijken. Maar ik vind ze persoonlijk niet moeilijker dan die van Spurgeon. Alleen de taalgebruik is wat langdradiger. En bij Spurgeon is het in de zin wat korter. Maar dat zal ook liggen aan de vertaler. Ja, dit zijn twee vragen. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn die nu misschien spontaan opbellen.
Ja, maar het is zo, dat hij zo ziet, dat er een vergeer, duizenden mensen die aan het zullen bij de kerk. En je zou het wel weten, dat is die weer van ons aangelaten, hoe is het persoonlijk nu, in die tijd?
Ja. Ja, dat is droevig afgelopen. Dus in die baptistenkerkjes in Engeland, daar zijn maar heel kleine aantallen. Dus in de kerk van Spurgeon in Londen zelf, daar zit, dacht ik, nog wel een 300 man in. Dat is voor Engeland nu heel veel. Heel veel van die baptistenkerkjes hebben 10 leden, 15 leden, soms ook wel 80 of 100. Maar dat zijn, zeg maar, de gewone aantallen. En van die duizenden die toen op de been waren, daar is weinig van over. En dan wilt u natuurlijk de reden weten. Ja, dat zijn nou de moeilijke dingen in heel de kerkgeschiedenis. Met een opleving en ook weer een neergang. Niets gebeurt er buiten Gods raad en toch zijn wij verantwoordelijk. Misschien het gemis aan die indringende prediking. Ik stel het maar vragen. Want indringend was hij.
veel meer. Kinderdoop en volwassen doop. Ja, hij kwam dus uit een gezin, traditie van de kinderdoop. Hij is waarschijnlijk door contacten met dat dienstmeisje overgegaan tot de inzichten van de volwassen doop. Dat was overigens een strikte baptist, want die was de gospel standard. Ook opgericht door Philpott. Dus waarschijnlijk is het daardoor gekomen. Ik heb het ook een beetje duidend gezegd, want ik kan het nergens vinden. Maar ik wil meer weten natuurlijk waarom hij dat zo voorstond. Ja, het wordt hem nog steeds wel eens verweten dat hij dat toch wel wat snel zo gedaan heeft. Ja, wij kunnen dat allemaal natuurlijk niet meer narekenen. Het is wat sumier opgeschreven. Maar goed, het baptisme zegt natuurlijk pas dopen na geloof en bekering. En de kinderdoop is daar een soort, zeg maar met mijn eigen woorden, een soort voorschot op. Een belofte. Maar een baptist gelooft dat niet. Dus een baptist die redeneert consequent en die zegt, zoals wij bij deelname aan het avondmaal zeggen, eerst geloof en bekering, dan deelnemen aan de sacramenten. En dat geldt zowel voor het avondmaal als voor de doop. Terwijl dan het verbond op zich niet functioneert. De gereformeerde leer zegt, de kinderen van gelovigen mogen ook gedoopt worden, op grond van allerlei teksten uit de Bijbel, in de hoop en de stellige verwachting dat zij ook tot bekering zullen komen. Ik heb in de boeken die ik gelezen heb niets kunnen vinden over het bidden in aparte kringen los van de kerk. Er waren natuurlijk ook allerlei kringen en zo, dat wel, maar je bedoelt denk ik meer de richting van de conventikels. Ik heb daar bij Spurgeon niets van kunnen vinden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dat niet goed zou zijn. Integendeel, gebeurde het maar meer. Omdat wij verlegen zijn om een opwekking, dat is duidelijk. Want wat je om je heen ziet is alleen maar neergang. Ja, en die depressiviteit die had ook te maken met de kerkelijke verdeeldheid. Dat is zeg maar, ik heb het niet vermeld hier, want ja, dat is, je kunt ook niet alles in anderhalf en drie kwartier stoppen. Maar Spurgeon heeft natuurlijk heel veel last gehad van, in zijn kerkverband van de vrijzinnigheid. De 19e eeuw is de grote eeuw van de vrijzinnigheid geworden door ja, alle buiten bijbelse stromingen, het evolutionisme, rationalisme, dat kwam sterk op. En heeft ook de baptistenkerken waartoe hij behoorde ook
voor een groot deel veroverd. En eigenlijk is hij daar ook, zeg maar, enorm depressief geworden. De downgrade controversy, dat is zijn grote probleem geweest. We gaan met z'n allen de helling op zo. En uiteindelijk is zijn gemeente ook apart komen te staan. Hoewel het allemaal natuurlijk losse gemeenten waren die wel een verband hadden. En uiteindelijk is hij daar toch ook los van komen te staan. Nog meer vragen? Dan geef ik de leiding erover aan.
Meneer Moeneke, misschien wil je nog heel even blijven staan. En even een momentje wachten als het nu. En het Kosters echtpaar gaat naar voren vragen. Wil ik ook hartelijk bedanken voor alles wat ze doen het hele jaar. Meneer Moeilijker zal met ons eindigen. Na het eindigen is er nog gelegenheid om wat te drinken en wat te nuttigen.
Heer in de hemel, zo komen we aan de avond van deze dag voor uw heilig aangezicht. We danken u voor alles wat u ons ook deze avond gegeven hebt. Dat wij uw woord mochten lezen. En dat wij ook iets mochten horen en zien over een van uw dienstknechten uit het verleden. En wilt u nu geven dat wij niet daarin zullen blijven steken, in alles wat rondom de mens zo plaatsgevonden heeft. Maar dat wij door al die middelen heen mogen zien op waar hij Spurgeon ook op gewezen heeft, u de Heer Jezus. Dat u, Heere, naar deze wereld gekomen bent om die diepe weg te gaan van kribben naar kruis. En dat om verloren mensen te redden. Heere, zo is, heeft zijn boodschap geklonken in Engeland en ook in Amerika. Hij wil nu geven dat wij hier in Nederland door middel van wat hij nagelaten heeft er ook ons voordeel mee mogen doen. We willen ons ook begeerig doen zijn om ook die werken ter hand te nemen, dat wij door uw geest geleid ook dat ware, zaligmakende geloof deelachtig mogen zijn en worden. Heere, u kent ons aller hart, u weet wat voor belemmeringen er allemaal zijn. Maar u bent de Almachtige, u hebt naar te gebieden en het staat er te spreken en het is er. Wil ons niet aan ons lot overlaten, maar wil ons ook redden, opdat ook uw eer door onze levens ook bedoeld zal worden. Wil ons ook zo verder gedenken, ook verder van deze avond. Wil ons ook met verlangen weer doen uitzien naar de dag van morgen. Uw dag waarop uw woord weer verkondigd zal worden in al zijn verscheidenheid. Ik wil dan geven dat wij ook met begeerte ons onder uw woord mogen plaatsen. Omdat het ook de plaats is waar u met uw Heilige Geest wilt werken. We willen ons dan zo meer en meer ook hechten als parelen aan uw middelaarskroon. En wil geven dat wij ook eenmaal in de hemel mogen aankomen om uw naam volmaakt voor eeuwig groot te maken. We bidden dat u uit genade om Jezus wil alleen. Amen.